Een hele goede avond, gemeente. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijk groet aan iedereen die thuis of ergens anders met ons verbonden zijn. En ook gasten heten we uiteraard ook van harte welkom. Dominee Schip aan boord uit Rotterdam zal vanavond het woord van God bedienen. Er zijn ook collecten. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling. Die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 8, vers 1 en 9. En de kerkenraad wenst u allemaal een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar zingen Psalm 108, het eerste en tweede vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, vers 1 en 2. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen wij Psalm 119, het eerste vers. Psalm 119, vers 1. Met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Almachtige en eeuwige Heere in de hemel, op de middag van deze rustdag roepen wij uw heilige naam aan om u ootmoedig dank te zeggen dat we elkaar hier mogen ontmoeten bij een opengeslagen Bijbel. Wat een voorrecht, wat een zegen. We mogen elkaar ontmoeten in uw huis. Verbonden met al degenen die deze dienst meeluisteren en meekijken, thuis of elders. Heere, uw goedheid is zeer groot. En het is goed om elkaar te ontmoeten, maar het is nog belangrijker om te weten dat u ons wil ontmoeten. U wilt ons ontmoeten in uw woord. En dat is nog een grotere zegen, nog groter voorrecht, dat wij de ontmoeting met u mogen hebben. U, die grote heilige God, die zich neerbuigt naar ons mensen hier op deze aarde. Wat een geweldige zegen is dat. Wat een voorrecht. Dat u niet die verre God bent die wij nooit kunnen benaderen, maar dat u die God bent die heel dicht bij ons is en wil zijn. Waarvan een dichter zelfs heeft gezegd dat u uw oor neigt naar ons toe. U buigt naar voren, naar ons toe. Heren, dat is zo'n wonder, want wij doen dat niet. Uit onszelf buigen wij ons niet voor u, integendeel. Maar u wel. U neigt uw oor tot ons. En u wilt ons omringen met uw goede tierenheid en trouw. En dat doet u steeds weer opnieuw, elke dag. Maar in het bijzonder op de rustdag, wanneer we als gemeente samenkomen rond uw woord. Heren, dan danken wij uw grote naam, dat ook vanavond weer de deuren van uw huis werden opengesteld. En dat we als gemeente in alle vrijheid kunnen samenkomen. En niet bang hoeven te zijn dat de overheid ons na de dienst zal oppakken en in de gevangenis zal zetten. Er zijn landen in deze wereld waar dat wel gebeurt. Waar christenen in het geheim samenkomen om samen te bidden, te zingen en uw woord te lezen en te overdenken. Maar dat er ook verraders zijn. En dat de overheid een inval doet op die geheime plaatsen. En mensen die de Heer Jezus lief hebben, oppakken, in strafkampen zetten, in gevangenissen en daar moeten lijden om uw naam. Heren, wat zijn wij dan bevoorrecht? Elke zondag opnieuw kunnen we weer naar de kerk toe gaan, naar uw huis. En wij bidden u, geef ons een dankbaar hart, dat wij in een land leven waarin nog steeds die vrijheid is. En wij bidden u voor uw vervolgde gemeente, wereldwijd. Zoveel miljoenen mensen die verdrukt en vervolgd worden. En dat alleen omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Dat kan de overheid niet uitstaan. En daarom worden ze vervolgd. Heere God in de hemel, ontferm u over die landen. En wij bidden u, Heere, geef uw vervolgde gemeente wereldwijd de kracht om het vol te houden. En laten wij hen niet vergeten in onze gebeden voor hen. Heren, zo danken wij uw naam dat we vanavond hier bijeen mogen zijn, verbonden met degene die thuis meeluisteren of elders. Wilt u met uw heilige geest in ons midden zijn? En wilt u geven dat het woord dat we overdenken, dat we lezen, dat het ons allen tot zegen mag zijn. Laat uw Heilige Geest krachtig in onze harten werken, bij jongeren en bij ouderen. Dat wij uw woord verstaan en ook zullen bewaren in ons hart. Heere, wilt u dat doen ter verheerlijking van uw naam? Wilt u zo bij een ieder van ons zijn? Ons helpen in het luisteren, in het spreken? En geef, Heere, dat de hitte van de dag ons niet zo zal bevangen dat we ons niet meer kunnen concentreren op uw woord. Heere, gedenk ons allen. En zegen ook allen die een taak hebben in deze dienst. De ambtsdragers, de koster, de organist, degene die de techniek verzorgt. Heere, zegen hen allen in de taken die gij hen gegeven hebt. En laat zo ook deze dienst mogen zijn tot opbouw van de gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw grote en heilige naam. Wilt u de boze uit ons midden weren en laat uw geest krachtig in ons midden werken. Vergeef ons al onze zonden en zie ons aan in hem, uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen uit het ontwijfelbare woord van God, uit de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. We lezen de eerste brief, het eerste hoofdstuk, de eerste 9 verzen daarvan. 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 9. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sosthenes de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. In alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de prediking vanavond is uit dit voorgelezen gedeelte, vers 7b, waar we lezen: terwijl u de openbaring van onze Here Jezus Christus verwacht. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst nog met elkaar zingen. En wij zingen Psalm 77, vers 6 en 7. 77, vers 6 en 7. Gemeente, direct na de prediking zingen wij Psalm 97, het vijfde en het zesde vers. Psalm 97, vers 5 en 6. Gemeente, iemand heeft eens uitgerekend dat op elke aankondiging van de eerste komst van de Heer Jezus in het Oude Testament, dat er 8 aankondigingen zijn over de tweede komst in het Nieuwe Testament. U weet, we hebben 4 adventszondagen in de maanden november en december. Dan staan we vooral stil bij de eerste komst van de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem. Maar zou je nou die 4 zondagen van Advent met 8 vermenigvuldigen, omdat over de tweede komst 8 keer zoveel wordt gesproken, dan zou je dus eigenlijk 32 zondagen, 4 keer 8, 32 zondagen behoren na te denken over de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Ja, dat zou geweldig zijn. Maar ik ben bang dat het nergens gebeurt. Vanavond is er dan een van die 32 zondagen. Dat we willen nadenken over de tweede komst van de Heer Jezus, de wederkomst. We hebben gelezen in ons teksthoofdstuk in 1 Korinthe 1, de verse 4 en volgende: ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden, in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Nou, dat is een heel positief begin van deze brief die Paulus heeft geschreven. En als je de inhoud van die brief leest en iets weet van die gemeente van Korinthe, dan weet u ook dat er wel het een en ander mis was in die gemeente van Korinthe. Daar waren grote zonden in die gemeente. En er was ook verdeeldheid over het heilig avondmaal. Paulus is daarvan op de hoogte. Maar hij begint positief. Want hij zegt in vers 4, ik dank mijn God altijd voor u. En waarom doet hij dat? Vanwege wat ze presteerden? Nee, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. En als ik dan de versen 5 tot 7 lees, dan staat daar immers, u bent rijk geworden in alles. Het ontbreekt u aan geen genadegave, vers 7a. In alles rijk geworden. Niet in geld, maar in hem. In de Heer Jezus Christus. Ze zijn met geestelijke rijkdom gezegend in Christus Jezus, zo schrijft Paulus. Er is heel veel rijkdom beschikbaar in de Heer Jezus. Meer dan wij denken. En dan staat er in vers 6, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Het ging ze dus om de Heer Jezus Christus. Hij stond centraal in die gemeente van Korinthe. En ik mag van harte aannemen dat ook hier in deze gemeente de Heer Jezus Christus centraal staat. Vers 7, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Ze hadden alle genadegaven die functioneerden in die gemeente, terwijl die gemeente niet volmaakt was. En dan zegt Paulus, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. En bij dat verwachten, ja, daar hoort een belofte bij. En die staat in vers 8. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. De openbaring van Jezus Christus werd verwacht, zijn wederkomst. En dat verwachten, dat kun je ook vertalen met ja, gespannen verwachten. Vol verwachting uitzien naar het moment dat de Heer Jezus zal terugkomen. Dat was het kenmerk van die gelovigen daar in Korinthe. Ze zagen uit naar het moment dat de Heer Jezus zou terugkomen, zich zou openbaren. Maar ook in andere gemeentes, in die eerste christengemeentes, was dat ook zo. Dat kun je duidelijk lezen in de verschillende brieven die Paulus, Johannes en ook Petrus hebben geschreven. Want het was niet alleen maar het kenmerk van die gemeente van Korinthe, maar ook van andere gemeentes waar het evangelie was gepredikt. Denk aan Petrus, wat hij schrijft aan de gelovigen in het algemeen. U die de dag van de komst van God verwacht. En, zegt hij, daarnaar verlangt. Paulus die schrijft ook aan Timotheus over die grote dag, het verschijnen van Christus en dat hij dan de krans van de rechtvaardigheid zal ontvangen. Die is voor hem weggelegd, zo schrijft Paulus, voor al degenen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen in hun leven. Zodra de Heere Jezus terugkomt, zal hij dan de beloning ontvangen. De erekrans, de erekroon. Nou, stel je toch voor, je staat daar voor de Heere Jezus en hij geeft je de erekroon, de erekrans. Omdat je uitgezien hebt naar zijn komst. Want gemeente, bij de wederkomst van de Heere Jezus gaat het dus om verwachting, om verlangen en uitzien naar. Die drie werkwoorden hebben alles te maken met de wederkomst. Verwachten, verlangen en uitzien naar. Ja, en dan, Paulus heeft nog meer geschreven. En ik wil u daar ook een voorbeeld van noemen uit Titus. Paulus heeft ook geschreven aan Titus. En hij heeft dat gedaan in Titus 2. Dat wil ik u graag ook voorlezen. Titus 2 vers 13. Daar schrijft Paulus: terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Een geweldige belofte. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Wat is onze hoop? De zalige hoop en verschijning van de Heer Jezus. Daar hoopten die eerste christenen op. Daar hebben zij naar uitgezien. In het begin van die christelijke gemeente, alweer zo'n 2000 jaar geleden, was die verwachting van de Heere Jezus, ja, dat was zo reëel, dat was zo werkelijk voor hen, zo concreet en zo levend, dat de gelovigen de gewoonte hadden om elkaar te begroeten, als ze elkaar ontmoeten, niet met goedemorgen, ook niet met hallo, ook niet met hoi. Weet je wat ze tegen elkaar zeiden? Maranatha, Jezus komt, Maranatha. Dat zeiden ze tegen elkaar, kom Heere Jezus. En wat zei die ander dan terug? Die zei ook, Maranatha, Jezus komt. Zo leefden die eerste christenen. Dat was in die tijd de gewoonte. Hele goede gewoonte trouwens. Want elke dag dat de Heer Jezus niet terugkwam, was voor hen een teleurstelling. Want stel je nou voor dat er tegen hen, tegen die eerste christenen, gezegd zou zijn: ja, dat gaat nog wel 2000 jaar duren hoor, voordat hij terugkomt. Dan zouden ze zeggen tegen degene die dat tot hen zegt: doe toch eens normaal. De gelovigen van het eerste uur, die hadden zo'n levendige, zo'n krachtige verwachting van de Heer Jezus. Dat beïnvloedde ook hun leven. Hun leven werd erdoor ingevuld vanwege de belofte die de Heer Jezus had gegeven. En die belofte die had hij al gegeven voor zijn lijden en sterven. En daar leefden ze uit. Welke belofte dan? Nou, een heerlijke belofte. Ik ga hem u voorlezen uit Johannes 14. In Johannes 14 heeft de Heer Jezus deze belofte gedaan. Johannes 14, de verzen 2 en 3. Wat staat daar? Daar zegt de Heer Jezus: in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Dat is toch een belofte? Ik kom weer terug om u tot mij te nemen. En dan mag u zijn waar ik ben. Geweldige belofte. Nou, met die belofte leefden die eerste christenen in die tijd. Ze hadden reden om aan te nemen dat het ieder ogenblik kon gebeuren. Ik denk ook aan het boek Openbaring, waar de Heer Jezus zei: zie, ik kom spoedig. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 22, leest u dat zelf tot drie keer toe. Dat Jezus zegt: zie, ik kom spoedig. En wat antwoordt de gemeente dan? Kom, kom, Heer Jezus. En dan zegt Jezus: ja, ik kom spoedig. Vandaar dat ze dachten: het kan elk ogenblik gebeuren. Zo was het in die eerste christengemeente. En hoe is dat nou bij ons? Bij u, bij jou en bij mij. Is die vonk bij ons ook al overgeslagen? Of zegt u: ja, verwachting natuurlijk, want de Bijbel zegt het, we verwachten de Heer Jezus op de dag dat hij terugkomt, zeker. Maar verlangen wij er ook naar? Verwachten wij in de zin van vol verwachting? Zien we er werkelijk ook naar uit? Of zegt u: ja, zo is het niet in mijn leven. Want velen zeggen: ja, natuurlijk, we verwachten de Heer Jezus, goed, maar verder. Gemeente, over heel veel dingen wordt in de kerk gesproken. Maar helaas toch weinig over de wederkomst van de Heer Jezus. Wat daarmee samenhangt, wat eraan vooraf gaat en wat er daarna komt. De wederkomst van Jezus. Zo'n belangrijk onderwerp in de Bijbel. En vanavond wil ik u 5 redenen noemen waarom we wel in de kerk kunnen zitten, maar geen verwachting hebben, geen verlangen hebben naar de wederkomst van Jezus. En pas dat dan maar toe op uw eigen leven. Geen verlangen. Ik wil u 5 redenen noemen. Allereerst deze. Het kan zijn dat wij geen persoonlijke relatie hebben met de Heer Jezus Christus. Of zegt u: nou, in de kerk heeft iedereen dat. Ja, is dat zo? Is er hier in de kerk niemand die de Heer Jezus niet kent? Persoonlijk in zijn leven? Gemeente, het is te gemakkelijk gedacht om te zeggen van: iedereen die in de kerk zit is per definitie een kind van God. Dat leert de Bijbel niet. Het is geweldig hoor dat u er bent. Want u bent in de werkplaats van de Heilige Geest. Maar het feit dat u in de kerk zit wil niet zeggen dat je ook automatisch dan een kind van God bent. Hoe word je dan een christen? Nou, dat leert de Bijbel ook heel duidelijk. Zullen we het lezen met elkaar? Er staat een belangrijk vers in Johannes 1, het 12e vers. Ik wil het u graag voorlezen. Want gemeente, ik wil niet dat u denkt, hij heeft het allemaal verzonnen. Nee, het komt uit Gods woord. Johannes 1, vers 12, wat staat daar? Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dat wil zeggen die op zijn naam betrouwen. Die al hun hoop en verwachting op de Heer Jezus stellen. Die zijn kinderen van God. Bent u ook tot die persoonlijke keuze voor de Heer gekomen? De relatie tussen de Heer en mij. Tussen de gelovigen en Christus. Dat maakt ons tot Gods geliefden. En wat is dan die grote liefde? Nou, die grote liefde, dat is de Heer Jezus. Door de genade van de Heilige Geest. En wat is nou het kenmerk van geliefden? Twee geliefden in deze wereld. Die elkaar hebben leren kennen. Die elkaar hebben liefgekregen. Wat voor een kenmerk hebben zij? Nou, drie. 1. Ze willen zo snel mogelijk bij elkaar zijn. 2. Ze willen zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. En 3. Ze willen zo lang mogelijk bij elkaar zijn. Nou, als de Heer Jezus onze grote liefde is geworden in dit leven, dan willen we bij hem zijn. Snel bij hem zijn. Dicht bij hem zijn. Lang bij hem zijn. En daarom is het zo belangrijk dat wij een persoonlijke relatie hebben met de Heer Jezus Christus. Door een eenvoudig kinderlijk geloof. Dat de Heer Jezus je grote liefde is. Dan is er ook verwachting. Dan is er ook verlangen. Om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Niet omdat je levensmoe bent, maar want je mag van heel veel dingen genieten in het leven. Zeker waar, dat mag. Maar uiteindelijk gaat het om de Heer Jezus, want bij hem ben ik volmaakt. En dan de tweede reden. Dat is dat we bang zijn voor datgene wat gaat komen. Als je de Bijbel leest, wat er vooraf gaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus, tegen de tijd van het einde, als je het boek Daniël leest, het boek Openbaring leest, ja, dan staan daar gedeelten in, daar word je niet blij van. Want die beide boeken die leren ons dat er heel veel staat te gebeuren in deze wereld. En wij leven nu in de tijd van deze wereld dat heel veel dingen aan het vervullen zijn. En dat gaat ongelooflijk snel, die ontwikkeling. Maar er zijn helaas heel veel mensen die zeggen, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik leef mijn mooie leventje en dat gaat goed. En alles wat er op de wereld gebeurt of gaat gebeuren, nou ja, laat maar. Maar gemeente, dat is je hoofd. In het zand steken. De Heer Jezus die zei tegen de gelovigen in hem, als je al die dingen om je heen ziet gebeuren, toen zei hij niet van steek je hoofd in het zand. Nee, hef je hoofd omhoog. Want uw verlossing is nabij. Wanneer wij in de Heer Jezus Christus zijn, in hem geborgen zijn, ja, dan hoef je niet bang te zijn. De Bijbel die zegt dat de Heer Jezus komt terug als een dief in de nacht. Is er iemand die verwacht, nou vannacht komt de dief mijn huis binnen. En zo ja, wie verlangt er dan naar die dief? Maar let nu op de context waarin dat gesproken wordt over de Heer Jezus. Dat hij komt als een dief in de nacht. En daarvoor neem ik u even mee naar 1 Thessalonicenzen 5. Daar heeft Paulus erover geschreven. in 1 Thessalonicenzen 5. En dat ga ik u ook voorlezen. 1 Thessalonicenzen 5. En wat staat daar? 1 Thessalonicenzen 5, de verzen 1 en 2. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. En dan gaat hij verder, Paulus, maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Maar u bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam zijn en nuchter zijn. Ik wandel in het licht met Jezus. Daar gaat het om. Niet in de duisternis wandelen, maar in het licht met Jezus. Wat een geweldig verschil tussen duisternis en licht. Als je in het licht wandelt met de Heer Jezus, dan hoef je niet bang te zijn. Want dan komt hij niet voor je als een dief in de nacht. En daarom, wat er staat in vers 6, laten wij dan niet zoals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam zijn en nuchter. Als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus en u hebt hem van harte lief, dan hoeft u niet bang te zijn. U moet er wel klaar voor zijn om hem te ontmoeten op die grote dag. Dat is het tweede. Dat wij bang zouden zijn voor datgene wat er allemaal gaat komen in deze wereld, voorafgaand aan zijn wederkomst. De derde reden is dat onbekend maakt onbemind. Wat bedoel ik daarmee? Wel, wat ik al in het begin zei, hoe weinig wordt er vaak gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hoe weinig wordt er gepredikt uit het profetische woord van God. En hoe komt dat? Wel, omdat men vaak bang is voor meningsverschillen. Want als het gaat over de dingen van de eindtijd, ja, daar zijn best verschillende visies over. De een die zegt, ja, de gemeente die wordt voor de grote verdrukking opgenomen. En de ander die zegt, nee, dat gebeurt halverwege de grote verdrukking. En een derde zegt, nee, dat gebeurt pas na de grote verdrukking. En een vierde zegt, dat is allemaal onzin. Er zijn dus verschillende meningen over. Ook als het gaat bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, over, heeft u vast wel eens van gehoord, het duizendjarig vrederijk. Nou, de een zegt, dat moet nog komen. Maar de ander zegt, nee, dat is al lang geweest. En een derde zegt, dat is aangebroken in het jaar 70, bij de verwoesting van Jeruzalem. Toen is dat vrederijk van Christus begonnen. En dat duurt nu nog steeds voort. Nou, als dat zo is, gemeente, dan valt dat duizendjarig vrederijk wel erg tegen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, liever geen discussie daarover. Maar gemeente, als we het profetisch woord van God dicht laten, ja, dan wordt de gemeente ook veel onthouden. We moeten niet bang zijn voor discussie. Er kunnen verschillende meningen zijn over bepaalde punten als het gaat over de terugkeer van de Heer Jezus. Maar om er maar helemaal over te zwijgen en helemaal niks over te zeggen, dat kan niet. Zeker niet in onze tijd. Wij leven in een bijzondere tijd. En daarom hebben wij kennis nodig van het profetische woord van God. En daarin hebben we de apostel Petrus mee. Want wat zegt de apostel Petrus? Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En u doet wel, u doet er goed aan om daar acht op te slaan. En niet om het dicht te laten. De vierde reden, dat is dat we afwachten in plaats van verwachten. Dat is een groot verschil. Want afwachten, dat is passief. We zien wel, armen over elkaar, komen wat komt. Maar verwachten, dat betekent je armen wijd open. En uitkijken naar, verlangen naar, uitzien naar. En gemeente, daarom is de vraag toch binnen de christelijke gemeente gerechtvaardigd. Verwacht jij de Heere Jezus of wacht je maar af dat hij komt? En dat verschil, waar heeft dat dan mee te maken? Met afwachten of verwachten? Dat heeft alles met de liefde te maken. Hoe groot is je liefde tot de Heere Jezus Christus? De Heere Jezus heeft ooit een brief geschreven aan de gemeente van Efeze. En daar zegt hij tegen de gemeente, u heeft uw eerste liefde verlaten. Weinig liefde tot de Heere Jezus in je hart. Ja, dan wordt verwachten inderdaad, nou ja, we wachten het maar af. En nog erger is wat de Heere Jezus schrijft aan een brief aan de gemeente in Laodicea. Jullie zijn niet heet, jullie zijn niet koud, jullie zijn lauw. Dat betekent, jullie zijn niet vol verwachting. Jullie wachten maar af. Jullie zijn lauw. En dan zegt de Heere Jezus zelfs, ik zal je uit mijn mond spugen. Gemeente, er zijn in ons land gemeenten die heten Maranatha-gemeenten. Ah, ik vind dat toch wel mooi. Hier heet het dan de Grote Kerk. Nou, dat is ook goed hoor. Maar als een gemeente de naam draagt Maranatha-gemeente. Ja, daar ligt toch iets in van. Wij verwachten als gemeente de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zou je moeten zeggen, elke gemeente behoort een Maranatha-gemeente te zijn. Ook al draagt ze misschien niet die naam, de uiterlijke naam. Maar ze behoort het wel in wezen te zijn. Een Maranatha-gemeente. Verlangend en verwachtend naar de dag die zal komen. Die grote, heerlijke dag van Jezus terugkeer. Er is nog een vijfde reden. En die reden is deze. Dat wij het te druk hebben met het hier en nu. Dat we het zo druk hebben met heel veel goede dingen in ons leven. Hè, met ons gezin, of met onze baan, of met ons huis, of wat dan ook. Is dat dan verkeerd? Nee, dat is helemaal niet verkeerd. Je mag genieten van je gezin, van je werk, en van je baan, en van je huis. Natuurlijk, heeft God gegeven. Mag je ook van genieten, zeker. Maar het kan zo'n beslag op je leven gaan leggen, dat je gaat vergeten waar het nou werkelijk om gaat. Petrus die zegt in een van zijn brieven, wij zijn vreemdelingen en bijwoners hier op deze aarde. En de Hebreeën schrijver die zegt, onze reis hier op aarde is een doorreis. Wij zijn op doorreis. Het gevaar is dat wij ons zo gaan thuis voelen op deze aarde, dat we vergeten dat we op doorreis zijn, dat we onderweg zijn. Je kunt zo met van alles en alles bezig zijn, dat we niet meer denken aan de wederkomst van de Heer Jezus. Dat het niet meer bij ons is aan het einde van de dag. Vandaag is hij niet gekomen. Misschien morgen. Gemeente, wat zegt de apostel Paulus in Kolossenzen 3? Dat wil ik u graag lezen. Kolossenzen 3, dat is de brief voor Thessalonicenzen. In Kolossenzen 3, daar zegt hij aan het begin van dat hoofdstuk: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En nou komt het, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een belofte, hè? Dat is toch ontroerend om zoiets te lezen. Dat Christus wordt geopenbaard en wij, die in Christus geborgen zijn, zullen ook eenmaal in heerlijkheid geopenbaard worden. Dat is de toekomst voor een christen. Dat is buitengewoon. En daarom, gemeente, waar steken wij onze energie in? De apostel zegt, de Heer Jezus, hij zal geopenbaard worden. En wij met hem. En zo heb ik u 5 redenen genoemd. Als wij geen verwachting hebben, geen verlangen, geen uitzien naar die grote dag van Christus komt. En ja, zie dan zelf wat op uzelf van toepassing is. Ik wil nog gaan naar een oproep. Een oproep die de apostel doet in Romeinen 13. Belangrijke woorden ook, die wil ik u ook graag lezen. In Romeinen 13, wat zegt de apostel in Romeinen 13, de verzen 11 en 12? Nou, daar zegt hij dit. Romeinen 13, vers 11 en 12. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Met andere woorden, Paulus zegt, het is de hoogste tijd om wakker te worden. Maken wij deel uit van die generatie die het gaat meemaken dat Jezus terugkomt. Nou, dat kan. Ik hoop het van harte. Ik hoop dat u het ook hoopt van harte. Er is nog nooit een generatie geweest bij wie dat gebeurd is. Nee, inderdaad. Maar de Bijbel zegt ook, er komt eenmaal een generatie die het wel gaat meemaken dat de Heer Jezus terugkomt. Zoveel generaties hebben gedacht, het is toch niet gebeurd. Maar daarom, gemeente, laten wij letten op de tekenen van de tijden. Want het zou toch geweldig zijn als je in de Heer Jezus Christus geborgen bent en dat je het mag meemaken dat de hemel opengaat en dat je daar de Heer Jezus ziet verschijnen. Omringd door duizenden engelen en al de heiligen die hem volgen. Ja, dat zal toch wat zijn als je dat mag meemaken? Dat is buitengewoon. En daarom zegt de Bijbel, je moet letten op de tekenen van de tijd. Op de dingen die gebeuren in deze wereld. En er zijn heel veel tekenen al, maar er zijn er 2 die heel belangrijk zijn. En dat eerste is de verbreiding, de verkondiging van het evangelie. Dat gaat op het ogenblik heel snel. Ook door de middelen die men heeft, de moderne middelen, om de Bijbel te vertalen voor mensen, voor volken die nog geen Bijbel of een gedeelte van een Bijbel hebben. Steeds meer mensen worden bereikt met het evangelie. En dat is een geweldig teken van het einde der tijden. De Heer Jezus zegt dat ook in Matteüs 24. Bij al die aardbevingen, rampen enzovoort, ziekten enzovoort en oorlogen. Maar is ook dat een teken? de verkondiging van het evangelie over heel de wereld. En als dat gebeurd is, dan komt Jezus terug. Hij heeft dat zelf gezegd. En het tweede grote teken, gemeente, dat is wat er al een paar jaar aan de gang is. De terugkeer van het Joodse volk in het beloofde land. Uit alle hoeken en gaten van deze wereld komen ze naar het beloofde land toe. Dat is ook een geweldig teken van het einde der tijden. Misschien heeft u het ook gelezen. Het stond in een bericht op 1 juli. Dat een verloren stam, de stam van Manasse, een van de 10 stammen, die woont in India. Die keren terug naar Israël, naar het beloofde land. 6.000 man. En premier Netanyahu, die heeft gezegd: jullie zijn welkom. Wij gaan ervoor zorgen dat jullie allemaal mogen terugkeren naar het beloofde land. Want jullie zijn een deel van het Joodse volk. Want Israël is jullie thuis. Een profetie die in vervulling gaat. Eén van die 10 stammen die verstrooid, verspreid zijn over de aarde. En nou is die stam gevonden. 6.000 mensen van de stam van Manasse, in India helemaal. Maar ze mogen terugkeren. En ze willen ook terugkeren naar het beloofde land, Israël. Na 2700 jaar ballingschap keren ze terug. De Heere houdt zijn woord. Ook de belofte dat ze zullen terugkeren in hun eigen land dat God hen heeft gegeven. Gemeente, dat zijn geweldige dingen. Ik hoop dat u erop let in de tijd waarin wij leven. Ik wil ook nog met u lezen Hebreeën 10. In Hebreeën 10, vers 24 en vers 25, daar staat dit. Laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En nou komt het. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ook dat wordt in verband gebracht met de wederkomst van de Heer Jezus. Dat we op elkaar letten, niet om elkaar de maat te nemen. Nee, dat zoveel te meer dat u de grote dag ziet naderen. Om elkaar daarin te bemoedigen. Niet elkaar te veroordelen, maar te bemoedigen. Want jongeren en ouderen in de gemeente, ze hebben elkaar nodig. Om elkaar vast te houden. En oog en hart voor elkaar te hebben. Ook door de moeilijke tijden heen die nog gaan komen in deze wereld. Want gemeente, als er één is die weet dat Jezus terugkomt, dan is het de duivel wel. Hij maakt overuren om mensen van het geloof af te brengen. De duivel die gaat rond in deze wereld als een brullende leeuw. Maar dat niet alleen. Hij gaat ook rond als een engel van het licht. En dan is het meest gevaarlijk. Gemeente, ik eindig met een derde oproep en die staat in 2 Petrus 3. En dan ga ik stoppen. 2 Petrus 3, en wat staat er in vers 11 en 12? Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht. En staat er, en daarnaar verlangt. U verwacht hem en u verlangt ernaar. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Gemeente Petrus die richt zich tot mensen die verlangend daarnaar uitzien. De dingen waar wij vaak ons zo druk om maken, ja, vaak blijkt het toch, het is lucht. Zo druk zijn we over allerlei zaken. Maar het gaat erom, gemeente, dat we als christelijke gemeente ons voorbereiden op de komst van die grote dag van de Heer Jezus. En wat zijn dan de kenmerken van die mensen die de Heer Jezus verwachten, die naar hem uitzien? Nou, dat zegt hij. Een heilige levenswandel en godsvrucht. Dat is het kenmerk. Heilige levenswandel en godsvrucht. Want de geest, de heilige geest en de bruid die zeggen kom. En de bruid, dat is Christus gemeente, de gelovigen in hem, die verlangen kom. En er is er één die ook verlangt. De heilige geest, want die zegt ook kom. En Jezus, de bruidegom, ja hij ook. Want hij zegt zie. Ik kom spoedig. En u en jij, verwachten wij hem ook? Zien wij ook uit naar zijn komst? Slaat die vonk al over naar vuur? Dat je vol verwachting blijf ik uitzien naar die grote dag. Wat een dichter een heel oud lied zo heeft verwoord. Vol verwachting. Blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Dat de heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal. Wat een vreugde zal dat wezen als mijn oog hem schouwen mag. En mijn oor zijn stem zal horen op die grote blijde dag. Wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, dat blijft ons wachtwoord. Amen. Ja, Heere Jezus, kom. Al de tekenen van onze dagen zeggen mij zijn komst genaakt. Kom dichterbij. Van de bruigom die zijn liefste tot zich roept en haar volmaakt. O, hoe blijde zal ik wezen op te trekken met die stoet, juichend met ontelbare zaligen onze bruidegom tegemoet. O, soms voel ik een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan. Ik vraag mij af dan, dierbare heiland, bent u reeds op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren. En nou komt het mooiste zinnetje uit dat gedicht. Hij verlangt nog meer dan wij. Dat is zo mooi, hè? Ik vind dat zo prachtig, zo geweldig. Hij, de Heer Jezus, verlangt nog meer om terug te komen dan wij. En daarom, Maranatha, blijf ons wachtwoord. Voor een elk, maar ook voor mij. Amen. Gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij mogen steeds hopen op uw genade. Want u heeft uw genade zo rijk getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij mogen hopen op hem, maar ook hem verwachten. En Heere, daar gaat mee samen het haten van het kwade. Dat kan niet anders. Dat gaat altijd samen. Hopen op zijn genade en het kwade haten. Heere, leer ons dat door de genade van uw Heilige Geest. En werk daarom krachtig met uw geest in onze harten. Voor het eerst of opnieuw. Opdat wij ons leven geheel en al toebetrouwen aan u, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat wij in ons leven, in deze wereld, Maranatha-christenen zullen zijn. Die de Heere Jezus verwachten, naar hem verlangen, naar hem uitzien. Heere, wilt u dat geven? Dat wij zo in deze wereld zullen staan, opdat wij anderen tot jaloersheid mogen verwekken. En dat die anderen zullen vragen naar het evangelie van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden van u, wil deze gemeente gedenken. In deze vacaturetijd, die gelukkig nog maar kort duurt bij leven en welzijn. Dat straks een nieuwe herder en leraar na de zomervakantie aan deze gemeente verbonden mag worden. Heren, daar danken wij uw naam voor. En wij bidden van u, geef Heren een goede tijd van losmaken van de gemeente reizen die hij nu nog mag dienen. En dat hij straks ook een goede ingang in de gemeente mag hebben. Heren, zegen het werk van de kerkenraad. Geef hen aan allen wat zij nodig hebben om hun ambt uit te oefenen tot de eer en de verheerlijking van uw naam en tot dienst van de gemeente. Heren, gedenk de jongeren en de ouderen, gedenk de kinderen en de bejaarden, wie wij ook zijn. Ontferm u over ons allen en werk krachtig met uw Heilige Geest in ons hart. Wij bidden u, Heren, voor het werk van zending en evangelisatie, waar dat ook gebeurt, hier in Alblasserdam, in Nederland, in Europa, tot aan de uithoeken van de aarde, overal waar mensen erop uit zijn gegaan om die heerlijke naam van de Heere Jezus te verkondigen. Heren, wilt u dat zegenen en met uw Heilige Geest zo werken dat nog velen toegevoegd worden aan uw koninkrijk, opdat uw rijk vol zal worden. Heren, wilt u dat geven ter verheerlijking van uw grote en heilige naam. Heren, wij bidden u voor de wereld waarin wij wonen en leven. Een wereld waar zoveel te doen is. Heren, waar zoveel onrust ook is. Waar zoveel mensen ook verdriet hebben, in rouw zijn. Dan denken we in het bijzonder ook aan een land als Venezuela. Het is wel heel ver bij ons bed vandaan. Maar heren, daar wonen ook mensen die getroffen zijn door 2 aardbevingen kort na elkaar. Duizenden mensen zijn omgekomen. Heren, wij bidden u, zegen de hulpverlening die daar ook geboden wordt. En gedenk ook de nabestaanden van de slachtoffers van deze aardbeving. Heren, wij bidden u ook voor het volk van Oekraïne, waar nog steeds die oorlog is. Wilt u toch geven dat er ook een einde aan zal komen, opdat ook het volk van Oekraïne in vrede kan leven? Heren, wilt u dat werken? Wij bidden u ook voor de spanningen in het Midden-Oosten, die al zo lang gaande zijn. Heren, ontferm u over uw volk Israël in het Midden-Oosten. En wilt u toch de vrede van Jeruzalem geven? Want dat is de enige waarachtige vrede die blijft. Heere God in de hemel, bescherm en bewaar uw volk Israël. En geef dat de dag spoedig mag komen dat de bedekking van Israël wordt afgenomen. En dat ook Israël de Messias, Jezus Christus, zal belijden en erkennen als Heere en Heiland. O Heere, die dag zal zeker komen, want u heeft het beloofd in uw woord. En wij mogen daar ook naar uitzien, naar die dag dat Israël tot bekering komt. Wat een dag zal dat zijn om dat mee te mogen maken. Heere God in de hemel, u heeft nog vele beloften staan in uw woord die nog vervuld moeten worden. Maar ze zullen allemaal op uw tijd in vervulling gaan. Want al uw beloften zijn ja en amen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heren, ga dan met ons mee de nieuwe week in. Gedenk ons allen. Gedenk gemeenteleden die op vakantie hopen te gaan. Geef ze een goede tijd van uitrusten. Bewaar ze over de wegen die ze gaan. En breng ze ook te zijner tijd weer veilig terug en behouden in de gemeente. Wij bidden u ook voor gemeenteleden die niet op vakantie kunnen gaan. Om welke reden ook, dat kan ziekte zijn, kan ouderdom zijn, maar ook andere redenen, geldgebrek of hoe dan ook. Heren, ontferm u ook over die gezinnen. En zo dragen wij heel de gemeente aan u op en bidden u, houd ons allen vast op het fundament van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En bewaar ons ervoor dat het Maranatha weg zal sterven uit ons leven. En dat we alleen maar leven bij pluk de dag. Bewaar ons daarvoor. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp. En de tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen we nog dat laatste vers van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wat er verder volgt, 97 vers 7.
gemeente verbreidt de lof van de Heere vanwege al het heilgenot in Christus ons geschonken. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.